Gewoon beginnen. Dat was wat mijn vader zei toen ik hem vertelde over een idee om een onderneming te starten. Maar hoe en vooral waar begin ik dan? Nou, met een podcast dus. Mijn naam is Suzanne en in deze podcast ga ik met vrienden en andere inspirerende personen in gesprek met als doel om zelf steeds een stapje dichter bij het verwezenlijken van mijn idee te komen. Hi, allereerst wat leuk dat je weer terug bent bij de derde aflevering van Gewoon Beginnen de podcast. In de vorige aflevering sprak ik met Laurie. En Laurie helpt als sprekerscoach ondernemers met het overbrengen van hun verhaal op een inspirerende manier. En sinds de vorige aflevering heb ik natuurlijk ook niet stilgezeten. Ik heb namelijk meegedaan aan de 14 dagen speaking challenge van Laurie haar sprekerscommunity. En daarnaast ben ik naar de KVK Startersdag geweest. Daar heb ik een hoop andere starters ontmoet en geleerd wat volgens de KVK de belangrijkste eerste stappen zijn als je gaat beginnen. Ook heb ik daar een elevator pitch gegeven van mijn idee en over mijn podcast. De oproep was, als er ondernemers waren die een podcast wilden luisteren over het startende ondernemerschap, dat ze dan naar Gewoon Beginnen moesten luisteren. En als er ondernemers waren die het wel zagen zitten om onderdeel te worden van de podcast, dat ze me een mailtje konden sturen. En zo kwam ik in contact met Maarten. Maarten is een startende ondernemer die net gestart is. Wat ik zo leuk vind aan het verhaal van Maarten, is dat het iets is wat hij zelf leuk vindt om te doen, wat hij zichzelf aangeleerd heeft. En toen hij erachter kwam dat hij hier andere mensen ook mee blij kon maken, is hij een bedrijf gestart. Maarten stelt zichzelf even aan jullie voor.
Ja, helemaal goed. Ik ben Maarten. En ik ben de eigenaar van Happy Knife, dat is een slijpservice. En verder werk ik ook nog 4 dagen in loondienst bij Zermelo. Wij maken roostersoftware voor middelbare scholen. En daar zal ik straks wel wat over vertellen. Maar dat was dus 5 dagen in loondienst. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga er wat naast doen. Dit kan ik, dit vind ik leuk, hier word ik blij van. En zo is Happy Knife geboren.
Ja. Ja, super tof, want dat was een maand of 5 geleden, denk ik.
Ja, in de herfstvakantie. Dus het voelt echt als een eeuw geleden. Het voelt alsof er zoveel gebeurd is. En dat is er op zich ook wel. En dat is een van de redenen waarom ik het wilde gaan doen. Ook is al die nieuwe, leuke, prikkelende dingen en mensen die je ontmoet. En de podcast die je erin zit op te nemen en zo. Allemaal dingen waarvan je normaaliter misschien niet zo snel mee in aanraking zou komen. Of je moet het eerst zelf bedenken en dat gaan doen.
Ja.
En nu, het grappige is, zo'n onderneming geeft je een soort platform ook om dit soort dingen te gaan doen.
Ja, super tof. Want wij kwamen elkaar tegen, omdat we allebei een grote mond hebben.
Ja.
Op de KVK Startersdag.
Ja.
In oktober was dat volgens mij.
Ja.
En we zaten bij een presentatie over klanten vinden, klanten binden volgens mij.
Ja, over marketing.
In een grote, hele grote zaal en er zaten allemaal mensen naar iemand te luisteren. En toen was de man die de presentatie gaf, die was wat eerder klaar. En die zei, nou, we hebben nu nog een paar minuten over. Wie durft er een elevator pitch te geven?
Ja.
En toen waren wij degene die opstonden eigenlijk. Tenminste, ik stond op en jij had ook al je momentje
gepakt. Ja, daarvoor had ik iets. Toen zei hij van, wie heeft al goed nagedacht over wat je doelgroep mag zijn? En daar had ik toen, maar dat was ook een soort mini elevator pitch, zou ik maar zeggen.
Ja. Ja. Ja, super grappig. Want toen zijn wij daarna dus in contact gekomen. Jij had mij een mailtje gestuurd. Dat was ook de oproep van.
Ja, want precies. Jij zei van, joh, als het je wat lijkt.
Ja, ja. Nou, super gaaf. Dus voor mij ook heel vet dat de podcast nu eigenlijk al een soort van deuren opent om inderdaad nieuwe mensen te spreken en überhaupt gewoon het bereik wat te vergroten. En dat er niet alleen maar mijn moeder en mijn broer en mijn vriend naar luisteren. En nu zitten we in Leiden.
Ja.
In jouw huis.
In mijn huis.
De plek waar Happy Knife begonnen is.
Ja, letterlijk deze keukentafel.
Ja,
Ik heb inmiddels mijn schuur verbouwd tot atelier. Wij konden op een gegeven moment hier achter staan allemaal garageboxen. En toen kon ik nog een halve garagebox huren. Dus heb ik alles uit de schuur daarin gedumpt. En toen had ik boven nog zo'n hooglaagbureau staan van thuiswerk uit de coronatijd. Dus toen heb ik het hooglaagbureau naar de schuur verhuisd. En dan netjes al mijn plankjes gemaakt en allemaal spullen klaargezet en zo. Dus ik kan daar gewoon helemaal mijn ding doen. Ja. En dan wordt de keukentafel niet vies en ook je niet aan relaxed.
Ja.
Ja.
Toen ik jou sprak, dat was voordat ik op reis ging naar Thailand. Dus dat is ook alweer eventjes geleden. Toen was je echt net begonnen.
Ja.
Je had op de KVK Startersdag had je dus je website gedeeld. Ja. www.happynife.nl, volgens mij.
Ja.
Toen was je al bezig meer klanten dus vinden en je netwerk wat vergroten.
Ja.
Kan je mij nog een keer vertellen hoe dat gegaan is?
Oké, hoe het eigenlijk ging was een vriend van mij die slijpt ook zijn eigen messen, zullen we maar zeggen, zijn eigen keukenmessen. En die had nieuwe wetstenen gekocht. Dat zijn, wetstenen zijn effectief de stenen waar je op slijpt en je maakt ze nat. Daarom denken veel mensen dat het wetsteen heet als in nat, maar het is eigenlijk wet met een H ertussen.
Ja.
En dus die gaf mij zijn oude steen. Die zei, hier, jij vindt dit leuk. Ga maar oefenen, weet je al. Ik denk dat het wat voor jou is. Dus toen ben ik op zijn stenen ben ik eerst mijn eigen keukenmessen gaan slijpen. Nou ja, goed, zoals vele mensen. Je pakt wat uit de la en het is echt bot als ik weet niet wat.
Ja.
Dus er zat al gauw verbetering in. En dan heb je er ook wel lol aan, zullen we maar zeggen. Maar goed, ja, fouten zijn gemaakt ook in het begin. Je kan een mes ook wel goed verzieken. Dus je gaat verder. Op een gegeven moment kom je erachter van, oh, ik heb toch geloof ik een paar keer linksaf gegaan waar ik rechtsaf had gemoeten. En dan probeer je dat te herstellen en dan leer je weer wat van. En dan kom je op het punt dat je denkt, ja, nu maakt het eigenlijk niet meer uit. Zullen we maar zeggen, wat ik met mijn mes precies gedaan heb. Ik krijg het altijd wel weer recht, zullen we maar zeggen. En ik krijg het altijd wel weer scherp. En dan durf je ook tegen je ouders te zeggen van, joh, jullie hebben wat messen, geef maar mee, weet je wel. Ja. Dan slijp ik ze voor je, of vrienden, of collega's, of wie dan ook. En toen dat eenmaal ging rollen, zeg maar zeggen, toen dacht ik, oh, dit is wel, weet je, ik vind het gewoon een hele leuke, fijne bezigheid. Ik word er een beetje zen van ook. Het is natuurlijk repetitief en je moet je er een beetje op kunnen focussen. En toen dacht ik, ja, goed, als ik er blij van word en andere mensen worden er heel blij van, waarom niet? En volgens mij is de gemiddelde keukenlaar in Nederland is zo bot als ik weet niet wat.
Ja.
Ja. Dus toen dacht ik, ik ga het gewoon doen.
Ja.
Ik ga het gewoon doen. En ik had al heel lang dat gevoel van, ik wil graag iets wat ook een beetje van mezelf is, zullen we maar zeggen. Ik heb ook binnen Zermelo gekeken van, joh, staat er misschien een nieuwe bedrijfstak op stapel of zo om iets in te gaan doen.
Ja.
Wat heel erg van mezelf voelt. Het aardige van ondernemen is, ja, gut, je hoeft ook met niemand te overleggen, weet je. Als ik na dit gesprek denk van, joh, ik ga nog even de stad in, ik ga een paar restaurants langs om mijn dienst aan te kondigen en te vragen of ze daar behoefte aan hebben, dan is het gedaan. Zeg maar.
Ja.
Dan ben ik 5 minuten later ben ik ter plekke.
Ja.
En dat vind ik er leuk aan, weet je wel. Of
ja.
Als ik denk, joh, nou, mijn moeder die was naar een workshop met lokmachines, een soort naaimachine die gelijk een of andere zoom zet of iets dergelijks. En toen zei ze, oh, anders ga je eens langs die mevrouw, want die heeft allemaal stofschade. Ja, dat kun je ook slijpen.
Ja, tuurlijk.
Nou, is goed, weet je wel. Ja, waarom niet? Als ik er mensen blij mee kan maken, dan is het toch ook goed.
Toen ik jou sprak een tijd geleden, toen had je volgens mij vooral vanuit je eigen kenniskring.
Ja.
Mensen waarvoor je dus inderdaad mensen sleept. Maar inmiddels ben je ook al gepromoveerd dan naar stofschaarslijper.
Ja.
En hoe ziet je afzetmarkt of hoe zien je klanten er nu uit? Wat is de status?
Zeg maar, op een gegeven moment dan begin je begint echt. En dan krijg je natuurlijk ook van vrienden en collega's, zullen we maar zeggen, en familie, je eerste echte klussen. Maar dat voelt allemaal nog erg van, tuurlijk, ze zullen vast een scherp mes nodig hebben, maar het wordt me ook gegund. En toen ineens, ding dong, stond er iemand voor de deur. En toen dacht ik, oké, dit is interessant. De meeste mensen sturen ook een berichtje van tevoren, maar deze persoon die kwam gewoon langs.
Ja.
Want ik zei van, joh, kom binnen, laat zien wat je hebt meegenomen. Nou, alles op tafel gelegd. Zo. En aan het eind zei ik, nou, komt helemaal goed. Ik ga het voor je slijpen, morgen klaar. Ik zeg, hoe heb je mij gevonden? Zei hij, ja, nou ja, goed. Ik laat mijn messen altijd slijpen bij een niet nader te noemen ander bedrijf in Leiden. En die was dicht. Dus toen ging ik googlen. En daar was jij. En hij woonde ook nog eens min of meer 2 straten verderop. Dus hij dacht, nou ja, ik kom gewoon langs. En als hij er is, dan is hij er.
Ja.
Als hij er niet is, dan is hij er niet. Dus heel veel mensen moeten aan persoonsbeveiliging denken als er iemand spontaan met messen op je stoep staat. En ik was echt super blij. Want ik dacht, yes, ik word gevonden, weet je wel. Dit is gewoon iemand die ik niet ken.
Dat was je eerste echte, tussen aanhalingstekens, echte klant.
Ja, precies.
Die jij niet.
Echte klant.
Ja, die kwam niet uit je netwerk. Die heeft jou gewoon gevonden.
Nee, en inmiddels zijn dat er denk ik meer dan zeg maar binnen de familiaire kring.
Gaaf.
Want ik had een heel bescheiden doel gesteld van, ja, als ik in het eerste kalenderjaar 100 messen kan slijpen, dan ben ik eigenlijk wel blij. En ik denk dat ik er nou al aan zit. Nou, ik denk dat ik nou al na 3,5 maand of zo zat ik er al aan.
Zo.
Ja, dus dat ging ineens als een tiet.
Gaaf hoor. En je zei volgens mij ook, ik heb nu ook een winkel als afnemer.
Ja, een kookwinkel.
Gaaf.
Ja, ja, dat klopt. Ja, ik had er bijna twee. En met één was toch een hoop gesteggel en gedoe. En daar kwamen we niet uit. En toen dacht ik ook van ja, ik blijf wel standvastig, zullen we zeggen. Ja. Onder de voorwaarden waar ik onderzet wilde doen, dacht ik ja, dat past niet bij mij. En dat is ook wel fijn dat je er niet van afhankelijk bent. Dan kun je gewoon denken, nou ja, hè, dan maar niet. En misschien over een tijdje of weet ik veel wat. Maar die andere kookwinkel, dat is die hier in Leiden. Die zei, ik ging daar langs en zei ik, joh, hebben jullie daar iets voor? Ja, ja, hebben we wel. Ik zeg, hoe werkt het dan? Nou, ja, dan nemen we dat in en elke twee weken sturen we een pakket die kant op. Dan slijpen ze het en sturen ze het weer terug.
Oh, ja.
Maar ja, ze moest die portokosten betalen, dat één. Het ging ook wel eens mis, dan raakte er wat kwijt in de post en een hoop gedoe. Dus ik zeg op een gegeven moment, joh, ik woon om de hoek. Zal ik het gewoon komen halen bij je op de fiets? Weet je al, geen gedoe. Ja. Nou, dat leek er wel wat. Ja.
Tof.
Ja, dus dat was ook wel leuk. Want dan ga je, nou ja, afgelopen vrijdag had ze niks. Maar de vrijdag daarvoor, dus om elke twee weken ga ik daarheen. Toen had ze denk ik 16 messen of zo. Nou, dat is toch een behoorlijke, daar was ik wel even mee bezig.
Dus jij fietst met je 16 messen onder je arm, fiets je zo door centrum
ja,
te leiden
ja,
naar
ja,
huis.
Ja, ik heb wel een speciale tas, maar ja, daar komt het wel op neer.
Ja. En dan moet je niet aangehouden worden. Dan krijg je gekke vragen, denk
nee,
ik.
Nee, ja, je krijgt het wel uitgelegd. Ja. Je mag het vervoeren, maar het moet wel het liefst in een tas. Weet je
ja.
Wel,
dat je dat heb je ook opgezocht.
Zomaar zo'n mes kan trekken
ja,
of zo.
Ja, precies.
Ja, dat zou ook een beetje raar zijn.
Tof.
Ja.
En je bescheiden doel is dus eigenlijk per ongeluk al keihard gehaald.
Ja.
Wat is het minder bescheiden doel nu?
Ja, geen idee. Daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Ik zou het heel erg leuk vinden als ik gewoon zeg maar dagvullend werk, één dagvullend werk eraan heb. En het minder bescheiden doel is vooral dat hier in de regio men mijn naam kent. En gewoon weet, joh, als ik een mes wil laten slijpen, dan ga ik naar Maarten, dan ga ik naar Happy Knife. Want die gast is goed en dat is leuk en gezellig. En ik probeer ook vanuit Marktplaats bijvoorbeeld wat tweedehands messen op te snorren. Nou, die lap ik dan op en dan zet ik ze op mijn webshop. Dat is een van de dingen waar ik nog eens een keer wat extra tijd in moet steken. Goede productfoto's maken. dus ook als iemand wel denkt van, joh, het mes wat ik heb, ja, weet je wel, het is misschien nu wel scherp, maar het ligt niet lekker in de hand. Of weet ik wil toch wat anders. Dat ik dan iets voor ze heb, wat ook al een leven heeft gehad. Dat zou ik heel erg leuk vinden.
Dus het duurzame aspect van het feit dat je niet alles weg hoeft te gooien, dat is ook een iets belangrijks voor jou, toch?
Precies, ja. En dat ik daar maar gewoon zoveel mogelijk plezier uit mag ervaren.
Gewoon benieuwd hoor. Nu is jouw markt is Leiden en omstreek. Wat nou als er straks aanvragen komen uit Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven?
Ja.
Is die schaalbaarheid er? Is dat iets wat je wil of wil je het juist lekker klein houden?
Het is beperkt schaalbaar. Kijk, ik verkoop hoofdzakelijk mijn tijd.
Ja.
En die webshop ernaast waarop ik messen aanbied, zijn niet messen die ik inkoop, marge erop en doorverkoop. Het zijn messen die ik inkoop, bewerk, marge erop en doorverkoop. Dus er zit altijd van mijn kant een stukje tijdsinvestering in. En ik heb ook nog een sociaal leven en ik heb een vrouw. En ik heb ook nog verantwoordelijkheden op mijn eigen werk die er niet onder moeten gaan lijden. Dus het is beperkt schaalbaar, zeker weten. Ja. En wat nou? Ja, dat zit niet in mijn plan. Dat zit in die andere 20%.
Er is niet een droom om alle messen, om alle keukenladers in Nederland aan te scherpen.
Niet op dit moment, maar wie weet.
Wie weet.
Wie weet.
Ik heb dus een thema bedacht.
Oké.
Wat ik heel cool vind aan jouw verhaal. En dat is dat het een goed voorbeeld is van kleine dingen die uitgroeien tot serieuze plannen. Mm. Ik vind het heel cool hoe jij van iets kleins, wat je gewoon interessant vindt, het nu best wel aan het uitgroeien bent naar serieuze plannen.
Ja.
Herken je het?
Ja, tuurlijk. Ja, ik denk dat het ook heel erg in lijn is met wat jouw podcast zelf is en doet en verkondigt. Namelijk gewoon beginnen. En waar ik zelf wel achter sta, dat ga ik twee keer achter sta zeggen, maar is dat je iets doet waar je achter staat.
Ja.
Dus wat je al kan. Kijk, er zijn zat ondernemers die denken, ja, weet ik veel, wat lijkt me wel oké, fuck it, ik begin een dropship.
Precies, ja. Dan is het doel van ondernemen is anders dan het doel van iets doen waar je blij van wordt.
Ja, precies. Ja. Ja.
En je werkt natuurlijk net als ik, ook 4 dagen in loondienst. Maar dan heb je toch nog ergens het gevoel dat borrelt, dat je denkt van ik wil iets wat van mezelf is.
Ja.
Hoe verhoudt zich dat voor jou tegenover je loondienstbaan? Zit er nog een verder gevoel achter van nou, ik zou misschien eigenlijk als ik later groot ben wel helemaal voor mezelf willen doen? Of vind je juist de mix lekker?
Voor nu is de mix voor mij echt perfect, zeg maar zeggen. Ik vond het ook zo... Kijk, ik werk wel op vrijdag, maar het voelt bijna niet als werken. En als ik eerder zin heb om het op donderdagavond te doen, zodat ik op vrijdag niks hoef te doen, dan is het ook goed. Dus het voelt als een dag die ik heel flexibel kan indelen.
Ja.
En ik ging ook een beetje de wedstrijd in met het idee... worst case heb ik nagenoeg een dag vrij in de week.
Ja.
Werk ik effectief 4 dagen. En heb ik er een hobby naast die af en toe eens, weet je wel, een klusje oplevert. Nou, mm-hmm. Het loopt dan heel erg goed, dus dat is fijn.
Want wat was er eerst? Was het eerst de vrije dag of eerst Happy Knife?
Er was eerst Happy Knife. Ja, ik heb het een tijdje echt naast elkaar gedaan.
Ja.
Dus pas vanaf januari ben ik teruggegaan naar 4 dagen bij Jamalo.
Ja.
En dat was op zich ook wel prima, want Emma in het begin liep natuurlijk helemaal nog niet zo hard. Mm. De eerste maand, anderhalf, gebeurde daar eigenlijk niet zoveel. Dan ben je vooral nog heel erg bezig met, oh ja, een website. Ja, hoe maak je dat eigenlijk?
Ja.
Nou ja, goed. En dan, voordat je dat eenmaal op poten hebt staan, dan ben je wel even verder.
Wat was jouw kickstart?
Wat was mijn kickstart?
Wat was het moment waarop je er echt gas op bent gaan geven?
Ja, nou ja, dus... dingen zitten bij mij altijd heel lang in de slow cooker, zal ik maar zeggen. Dus ik wist ergens in mijn hoofd, wist ik wel al heel lang van... ik ga eens een keer iets voor mezelf beginnen. Of in ieder geval iets doen wat heel erg van mij voelt... en waar ik mijn ei in kwijt kan en waar ik eigenaarschap van ervaar. En toen mijn vrouw heeft net in december een nieuwe baan gestart. En toen vielen in de herfstvakantie onze vakantieplannen in het water. We zouden naar Amerika gaan... En dat was toen niet. Toen heb ik 1 van de 2 weken vakantie heb ik laten staan. Toen had ik dus letterlijk niks te doen. Niks, want het was ook nog een beetje last minute allemaal. Niks gepland. Dus ja, nou goed, het waaide lekker. Dus ik ging windsurfen. En dan zeg maar dat hoofd, dat is dan leeg. En dan, ja, ik weet niet, dan vonkjes of zo. Ik weet niet wat er gebeurt. En ineens had ik het, weet je wel. Dus het waren van... voorafgaand daaraan wel mensen die al zeiden van... joh, weet je wel, heb je wel mooi geslepen. Je kan het er wel bij gaan doen en zo. En de eerste keer lach je daarom. En de tweede keer denk je... ja, en de derde keer denk je... misschien klopt het wel.
Ja,
misschien is dit het wel.
En dat was in die vakantie dat ging rollen.
Ja, dus de kickstart was eigenlijk soort van... ineens deed die kans zich voor en had ik er ook tijd voor. En soms moet je ook gewoon zitten van... fuck it, begin gewoon.
Gewoon beginnen.
Gewoon beginnen. Gewoon doen. Ja.
Cool. Ik heb een stelling. Die lijkt daar een beetje op.
Oké.
Namelijk, en dan mag je dus antwoorden met ja of nee. En dan uitleggen waarom.
Mm-hmm.
De stelling is, ik had meteen door dat ik met dit idee geld kon verdienen.
Ja. Wel. Ja. Omdat eigenlijk wie je het ook... vraagt of noemt, eigenlijk heeft iedereen wel in zijn keukenla botte messen liggen, behalve mensen die ze zelf slijpen, of braaf naar een slijperij gaan. Maar als ik moest gokken, dan denk ik dat 85% van de keukenla's in Nederland, lades in Nederland, dat daar botte messen in liggen.
Ja.
En er zijn ook heel veel mensen die het enorm fijn vinden om in de keuken te staan. Maar wel frustrerend als je voor de derde keer door die bosui heen moet... omdat die niet netjes uit elkaar valt.
Een bosui is ook echt een fantastisch voorbeeld van iets wat slecht snijdt.
Ja, precies. Ja, laat zich moeilijk snijden. Ja. Of dat je moet zagen op een tomaat om door het velletje heen te prikken. En zo. Ja, dat hoeft gewoon allemaal niet.
Dat zijn dat ook zeg maar de testvoorwerpen? Dat jij...
Ja.
Kijk je naar elk geslepen mes even hoe je door een tomaat heen glijdt?
In het begin wel, want het was een beetje een graadmeter. En op een gegeven moment dan ga je ook een beetje op internet en op de forums en zo.
Ja.
En dan er zijn heel veel mensen en die pakken een krant. Dus als je door een krant heen komt, dan vanuit daar weet je, oké, hij is scherp. En dan kan het altijd wat verfijnder en altijd wat meer richting, zeg maar, sushi scherp. Maar dan is die gewoon goed.
Ja.
Ja.
Dus in het begin heel veel tomatensoep gegeten. Ja. Maar nu... Ik heb er nog één.
Okay.
Om een bedrijf te starten, heb je startkapitaal nodig?
Ja, maar niet veel.
Want in jouw geval, wat was jouw je grootste investering? Waar moest je echt in investeren om te kunnen beginnen?
Om te kunnen beginnen, niet zoveel. Slijpstenen en een website. Dus dan heb je wat hostingkosten.
Ja.
En je kan dan gewoon een Gmail-account erbij maken. Happynife@gmail.com. Maar goed, ik wilde heel graag iets wat gewoon... een keurig bedrijfsmailaccount zou zijn. Dus dat kost een paar euro per maand extra. Nou ja, goed. Wat heb je nog? Je laat misschien wat flyers drukken. Maar dit zit allemaal in de hoek van optioneel. Hè? Dus als ik alleen stenen had gekocht. En een website had gemaakt. Dan had ik kunnen beginnen. Dus dan heb je een investering van misschien een paar tientjes.
Ja.
Dus je hebt niet veel startkapitaal nodig. Maar het kan je denk ik wel een impuls geven. Hè? Ik vind dat het ook wel als je zorgt dat je een professionele uitstraling hebt, dan geeft dat ook het vertrouwen aan de consument van oké, ik ga naar iemand die het heel serieus neemt. Ik denk dat dat een goede investering is en daarom heet het ook een investering. Want ja, je doet dat niet omdat je er zelf zo warm van wordt, zo'n e-mailadres, maar omdat je hoopt dat het dus uiteindelijk gaat renderen.
Ja.
En waar ik het zwaarst in heb geïnvesteerd is in een speedpedelec, dus in een snelle fiets die 45 km per uur kan.
Ja.
Zodat ik makkelijk alle messen kan ophalen en terugbrengen, ook op een duurzame manier. Was dat echt nodig? Nee, dat was niet echt nodig. Maar goed, zie je het als bijvoorbeeld heel veel bedrijven hebben een bezorgscooter. Nou, dit is mijn bezorgscooter, alleen ik moet zelf ook een beetje tappen.
Ja. Heb je wel je productiecapaciteit zeg maar onwijs mee verhoogd? Want als jij snel door Leiden fietst,
nou,
met
name
meer
mijn
messen
regio
slijpen.
Ja, met name mijn regio. Ik vind het echt geen probleem om naar Voorschoten te gaan of om naar Wassenaar te gaan of naar Oostgeest of Katwijk of wat dan ook.
Maar startkapitaal is dus niet nodig eigenlijk?
Altijd wel een beetje, denk ik.
Als iemand nu luistert en denkt, ja, maar ik heb helemaal geen geld om te starten. Wat is het minimale bedrag wat je nodig hebt om een onderneming te starten? Even heel erg algemeen platgeslagen.
Heel erg algemeen. Ervan uitgaan dat je ook iets van een bepaalde vaardigheid hebt waarmee je het kunt combineren.
Inderdaad.
Denk dat je met 200-300 euro een heel eind komt in het eerste jaar.
Alles wat ik doe in mijn bedrijf is tot in de puntjes doordacht.
Nee.
Kan je een voorbeeld noemen?
Ja, dat kan ik. Ja. Mijn moeder gaf mij een stofschaar. En toen dacht ik, oh, dat is prima. Dan haal ik de stofschaar uit elkaar. Dan zijn het gewoon twee messen. En dan slijp ik ze als messen. Dat moet je dus niet doen bij een stofschaar. Nee, die moet je echt anders slijpen. Dus nou goed, dat was leergeld. Daar heb ik een nieuwe stofschaar voor gekocht natuurlijk.
Ja.
En, goed, ze zei, het is hoeveel materiaal. Dus je mag hem verzieken. Maar dat was mijn eer te na.
Ja.
Dus ja, en dan kom je erachter van, dat is toch niet zo'n goed idee om het zo te doen. En dan ga je natuurlijk op zoek naar hoe moet het dan wel. En dan leer je dat en dan op een gegeven moment kun je het.
Wat is nou het spannendste? Het moment waar je zeg maar echt dacht van, dit is echt een barrière die ik heb.
De eerste paar keer dat ik zomaar een kookwinkel binnenstapte of zomaar een restaurant en zomaar even moest gaan vertellen wie ik was en wat ik deed, dan stond ik al een beetje te hakkelen, ja.
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 Eigenlijk de manier waarop wij elkaar hebben leren kennen.
Ja, min of meer.
Ja.
Ja, ja. Maar goed, dan, weet je, daar zit je in een grote zaal en kun je het in zijn heel algemeenheid roepen en kijk je niet één iemand in de ogen en spreek je hem aan op dit is wat ik kan en doe en wil en wil jij dat ook? Dus ik was ook heel erg op zoek in het begin naar, ja, gut, hoe weet je al, welk verhaal vertel ik er dan precies bij? En niet te veel worden, niet te weinig worden. En weet je wel, niet snel praten. En, dat soort dingen. En op een gegeven moment, ja, dan heb je dat een paar keer gedaan. En dan heb je er vijf keer dat ze zeggen van, joh, we hebben al wat, dankjewel voor je tijd. En één of twee keer dat ze zeggen, top, weet je wel. Ik ben in Leidschendam een restaurant binnengewandeld. En toen zei ik dat ook. En toen zei hij, ik loop even naar de keuken. En toen kwam hij terug. Had hij 8 messen gepakt bij elkaar. En ik had eigenlijk niet eens een tas mee. Dus ik heb ze maar gewoon in mijn fietstas gepropt. Want ik was terug op weg van de Sligro. Nou ja, goed. Dus ik was totaal onvoorbereid. En ik dacht, dit is wel een mooi restaurant. Daar pop ik even naar binnen. En ineens had ik beet. Dat had ik natuurlijk ook helemaal niet verwacht.
Ja.
Tegenwoordig heb ik heb altijd visitekaartjes bij me. En dat soort dingen.
Ja, en inmiddels gaat het waarschijnlijk ook een stuk makkelijker.
Jawel, ja, want je hebt het al een paar keer gedaan en je weet ook een beetje hoe de mensen reageren. Bijvoorbeeld de eerste keer dat iemand zei, we hebben al een dienst en zijn we heel erg tevreden mee. Je weet dat antwoord erin zit. Je weet, ik had alleen niet bedacht van, hoe zou ik dan eens reageren?
Ja.
Dus toen stond ik een beetje zo, fijn voor je. En, en inmiddels komt dat er ietsje soepeler uit. Dan zeg ik, ik ben hartstikke blij dat jullie iets hebben wat werkt. Maar als je nou een keer omhoog zit, ik zeg, ik woon om de hoek. Dus, weet je, hier is mijn kaartje. Als er nood aan de man is, of het werkt op een gegeven moment toch niet goed meer, weet dat ik dichtbij ben.
Ja.
En dan ga je denk ik op een hele positieve manier ga je daar weg. Namelijk super fijn dat jullie iets hebben wat werkt. En als het niet werkt, dan ben ik er voor je.
Ja. Gaaf. Wil je nog wat toevoegen?
Ja, ik heb wel wat cools wat ik zou willen meegeven aan iedereen die eraan denkt. Op diezelfde KVK startersdag waar wij elkaar ontmoet hebben, daar stond een stand van OKB, Ondernemers Klankbord. En het is dus letterlijk wat je denkt dat het is. Het zijn ondernemers, of eigenlijk oud-ondernemers, ze zijn veelal met pensioen, die op vrijwillige basis als een klankbord fungeren voor dan wel startende ondernemers, maar volgens mij ook voor als je al iets langer onderneemt, maar het loopt niet zo geweldig of je hebt wat problemen of iets dergelijks. Dus ik heb me daarvoor ingeschreven en ik heb toegekend gekregen Aad de Wit. En Aad komt uit het bankwezen en die heeft goede kijk op financiële zaken. En die had ook nog een paar tips voor joh, hè, vergeet zeg maar niet vooral ook de horeca restaurant wereld. Bedenk even hoe groot die markt is in Leiden en omstreken. Ja. En ga er gewoon voor, want ik denk dat je dit kan. Dus dat vond ik heel erg leuk. Weet je, het was net even dat kleine duwtje wat je dan nodig hebt om het maar gewoon te gaan doen.
Ja.
En als je wezenlijke vragen hebt, inhoudelijke vragen, bijvoorbeeld straks over het boekhouden heb ik een vraag. Van, joh, moet ik nou wel of niet een verlengd boekjaar gaan maken en zo. Dan kun je dus bij je coach, bij je adviseur kun je terecht met dat soort vragen. En dan gaat hij zijn best doen om je daarmee te helpen. Of in ieder geval in de goede richting te zetten. Dus dat vind ik heel erg leuk. Ik ga binnenkort, na de vakantie, ga ik weer eens even koffie met hem drinken. En dan gaan ze even bij.
Zeker. En dat is dus iets waar andere mensen zich ook voor kunnen inschrijven.
Ja.
Ja, een hele goede tip. Ja. Ik wist niet dat dit bestond.
Nee, ja, het is ik ook niet. En toen stond ik daar ineens bij dat steentje. Toen dacht ik, oh, dat klinkt eigenlijk wel leuk.
Dat was het alweer. Tijd om deze aflevering samen te vatten en te kijken wat ik hier vooral uit geleerd heb. Wat ik mooi vind is dat Maarten vertelt dat hij vooral leert door het gewoon te doen. Zo heeft hij veel geleerd van de eerste keer dat hij in een winkel zijn dienst aanbood en hij werd afgewezen. En heeft hij dat weten om te draaien naar een hele positieve twist en daar voor de toekomst echt van te leren. Daarnaast heeft hij verschillende keren verschillende dingen geprobeerd te slijpen en heeft hij daar ook een hoop van geleerd en dus nu ook zijn diensten kunnen uitbreiden. Daarnaast vind ik het mooi hoe hij naar de schaalbaarheid van zijn bedrijf kijkt. Hij vindt het prima om voor nu één dag in de week te werken en wil eigenlijk ook nog niet echt groeien. En daarnaast is het natuurlijk beperkt schaalbaar, zoals hij zelf zegt. Voor nu wil hij enkel focussen op de omgeving Leiden en omstreken en die bescheidenheid heeft iets heel moois. Dat zorgt ervoor dat als ik naar zijn verhaal luister, dat het klein maakt en behapbaar en daardoor een stuk minder spannend om te beginnen. En als je het dan wel spannend vindt, of als er dingen zijn waar je niet uitkomt, kun je dus altijd bij het OKB, het ondernemersklankbord, aankloppen om bij mensen die veel ervaring hebben te vragen of ze tips hebben of naar de manieren zoals zij dat zouden aanpakken. Dus voor de volgende aflevering heb ik weer een hoop stof tot nadenken. Denk jij nou, ik heb een gaaf verhaal voor deze podcast of ik ken iemand die hier echt in moet, stuur me dan vooral een mailtje. Die staat in de beschrijving op Spotify. En anders hoop ik dat je volgende keer weer luistert naar een nieuwe aflevering.